Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, die ook nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 29 het eerste en zesde vers. Aardse machten, loof den Heer, geef den Heere sterkte en eer, dat de lof van s hoogste naam aller groten roem beschaamt. Vorstend voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u met de God getrouwens, Heeren, heerlijkheid te ontvouwen. Loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost zegenen zal met vrede en troost. Het eerste en het laatste vers van Psalm 29. Samen uit het woord van God uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, het elfde hoofdstuk.
Och, of gij mij een weinig verdroeg in de onwijsheid, ja, ook verdraagt mij, want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maag aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Doch ik vrees dat enigszins, gelijk de slang Eva, door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. En indien ik ook onbedreven ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondigd heb. Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haar nemende, om u te bedienen. En als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren en zal mij nog alzo houden. De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Achaïe aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom? Is het omdat ik u niet lief heb? God weet het. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden degenen die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hunne werken. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben. Doch zo niet, neem mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mag roemen. Dat ik spreek, spreek ik niet naar den Heere, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond des roemens. Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, alsof wij zwak waren geweest. Maar waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreërs? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het geslacht Abrahams? Ik ook. Zijn ze dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen. Ik arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld geweest. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid, behalve de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskeners, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur neergelaten en ontvlood zijn handen.
Ik verzuimde vanmorgen nog de voorbeden te vragen voor de familie Steenhoven Witvliet, waar de vrouw en moeder verleden maandag in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. De Heren, u hebt ons ook nu weer rondom uw woord vergaderd, waar wij met onze gezinnen mogen komen om u aan te bidden. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die te prijzen zij tot in der eeuwigheid. Heere, u zijt het waardig te ontvangen al de lof en de dank en de aanbidding. U onderhoudt ons het leven en u verzorgt ons trouw. U wilt ook voor de tweede maal op deze dag ons uw heilig woord doen horen. U hebt ons afgezonderd van de wereld, van zoveel mensen in welks midden wij leven, die uw dag maken tot een dag van genieting voor het vlees, die verder niet denken als eten en drinken en kleden en wonen en plezier en genot en alles wat het vlees voeden kan. En we zijn waarachtig niet beter, o God, want wij zijn ook liefhebbers van onszelf. Wij houden ook het meest van ons eigen vlees, tenzij dan dat u ons uw uitnemendheid geopenbaard hebt. En we zien dat wij niet zijn voor onszelf, maar dat we Gods maaksel zijn, geschapen tot goede werken. Heere, dan is het alleen dat uw naam de lof, de eer daarvan ontvangen zal. En als u nu in uw woord ons al zo ontdekken wilt, als liefhebbers van ons eigen vlees, al mensen levende naar de begeerlijkheid van ons verdorven hart, dan roept u het ons vanavond ook nog toe. Hoor toch mijn stem. Zoek toch de Heere en leef. Heere, u zegt het ons op zo'n menige plaats, dat al degenen die in de zonde voortleven, hun ziel verderven. Dat al degenen die u niet kennen het leven niet hebben. Dat al degenen die nog leven voor hetgeen dat gezien werd, zoeken de dingen die vergankelijk zijn, die geen wezenlijke betekenis hebben in onze verhouding tegenover u, onze schepper en onze onderhouder. Heere, leer ons onze snode ondankbaarheid zien, dat we nu wel uw gaven ontvangen, maar u er niet voor erkennen wil. Dat we wel uw zegeningen opslorpen, maar dat we u den God des levens voorbijgaan als een vreemde. Doe u ons daar kennis van omdragen en geef ons daar smart over in ons hart. Ontdek ons hart, Heere, ontdek ons leven, Laat ons zien dat de bron van ons bestaan van begin af verdorven is. Opdat er een waarachtige behoefte in ons kwam naar verlossing, naar genade. Heere, open onze ogen en maak ons hart nieuw door uw Heilige Geest. U hebt toch daartoe uw woord gebruikt door al de eeuwen heen. U wilt er uw goddelijke geest aan paren om uw kerk te vergaderen uit alle talen, geslachten, natiën, tongen en volken. En u gaat ook voort om in ons midden uw naam groot te maken. Heere, dat het ons hart te raken zou, opdat we nu vanavond uw stem zouden horen voor het eerst of opnieuw, en ons zouden richten naar uw goddelijke geboden, en dat de dwaasheid in ons hart geopenbaard werd, en we wijs mochten worden door de kennis van uw evangelie tot zaligheid. U hebt een arm met macht, al zijn de tijden dan duister, en al is de afval dan groot, en al keren grote scharen ook in ons vaderland zich van u af. En al zijn er vele jongens en meisjes die nog wel gedoopt zijn, en in de boeken van de kerk staan ingeschreven, maar die geen begeerte meer hebben om met uw volk in uw huis samen te komen en u den God des levens te herkennen. Gij gaat toch voort, ook in ons vaderland, om uw naam heerlijk te maken. De duisternis is nog niet over ons gekomen en de lamp der waarheid is nog niet van ons weggenomen. U roept het ook ons vanavond toe, wandelt dan in het licht, terwijl ge het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvallen en uw voeten stoten zout aan de schemerende bergen. Heere, leer ons dan de tijd der genade kostelijk acht, opdat we onze ziel zouden mogen uitdragen als een buit, en wij dat goed zouden zoeken dat eeuwig is, dat nimmer meer vergaat, dat onze ziel volmaakt bevredigen kan, dat waarlijk waard is om voor te leven en te streven, voor te lijden en te sterven. Zegen u ons, Heere, gelijk u beloofd hebt, en wil ook uw woord vanmiddag krachtig stellen onder ons, opdat uw koninkrijk komen mocht. Heere, dit alles begeren we van u, in de vergeving van al onze zonden, in de wegneming van alles wat ons bezwaart, door uw lieve Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 66 het vierde en het achtste vers, terwijl wordt u gelegenheid gegeven om uw liefdegaven de Heere af te zonderen. Loof, loof den Heer der legerscharen, o volken hebt de lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. Voor wankelen onze voet bevrijden, gij hebt ons voor een tijd bedroefd. En ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Kom, luister toe, gij Godsgezinden, gij die den Heer van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegierig het oog naar boven. Ik riep den Heer ootmoedig aan, ik mocht met mond en hart hem loven, hem, die alleen mij bij kon staan. Het vierde en het achtste vers van Psalm 66.
Thank you.
dan het woord van God, het welk wij u vanavond wensen te prediken, is naar aanleiding van de vraag 28 van onze Heidelberger Catechismus. Het is de tweede vraag uit de tiende zondag. De tiende zondag en dan daarvan vraag 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En dan zegt het antwoord dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Deze 28e vraag van zondag 10 spreekt ons dus van het weten van de voorzienigheid. Dit weten van de voorzienigheid, dat is een vruchtbaar weten. Want, en dan krijgen we de drie gedachten, het maakt ons geduldig, het maakt ons dankbaar en het maakt ons hoopvol. Dus deze 28e vraag spreekt ons van het weten van de voorzienigheid. En dit is een vruchtbaar weten, zeg ik, want het maakt ons geduldig, het maakt ons dankbaar en het maakt ons hoopvol. Als de onderwijzer zegt, waartoe dient ons dat wij weten, dan bedoelt hij hier het weten des geloofs, de wetenschap van het geloof. U weet wel, die is onderscheiden van de zogenaamde wetenschap, van die wetenschap der wereld die God dwaasheid noemt. Als hier staat, waartoe dient ons dat wij weten, dan is dat weten niet een curieuselijk napluizen van Gods werkingen, van Gods voorzienigheid, van Gods scheppingen, van Gods onderhouding op een intellectuele, wetenschappelijke wijze, maar dan is dit het weten van het kind. Van het kind dat weet dat vader zorgt. Van het kind dat weet dat vader hen nooit in de steek zal laten. Zeker niet als er ellende, ziekte, moeite, gevaar en tegenslag komt. Dat is dat kinderlijke, dat onnozele weten. Dat simpele weten des geloofs. Wat zonder rekenschap af te eisen, zeggen, ik weet het, want ik geloof het. Tussen geloven en weten, althans tussen dit weten, daar is geen enkel onderscheid tussen. Dat weten, dat is ook een zijde van het geloven. Het is dus niet zo dat je zegt, ja, wat je niet weet, dat moet je dan maar geloven. Nee, gebruiken wij dat woord geloof vaak verkeerdelijk in onze gewone omgang. Dan zeggen we, ja hoor, bewijzen kan ik het niet, dan moet je het maar geloven. Dat heeft natuurlijk niks met het geloof te maken. Het geloof, dat is juist een zeker weten. Ik weet, omdat ik geloof. Door het geloof weet ik zeker. Want het geloof, dat is een bewijs. Een bewijs, zegt Paulus, van de dingen die je niet naspeuren kan met je verstand. Van die dingen die je niet ontleden kan. Waar je niet van zeggen kan, nou hier heb je het bewijs. Daar is het geloof het bewijs van. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En het is een bewijs van de zaken die men niet ziet, zegt Paulus. Daaraan moet u denken als er gesproken wordt over het weten. En ja, daar is vooral ons geslacht mee bezig. De tijden waarin wij leven, die kenmerken zich ook op godsdienstig gebied hierdoor, dat men vraagt, ja hoor,
vermoei me nou alsjeblieft niet met allerlei stellingen waar ik toch niks van begrijp of waar ik maar heel weinig van begrijp. Maar zeg me nu eens, wat heb je er nou aan? Wat heb je er nou aan? Nou, die catechismus die blijft toch maar actueel, hè? Al is die dan al 400 jaren oud, dan blijft die nog even actueel. Want hier zegt de onderwijzer het, hij stelt dus de vraag uit uw hart. Want u vraagt, en vooral de jeugd die vraagt tegenwoordig, ja wat heb ik daar nou aan? Zeg kort en goed, wat heb ik eraan? Ze willen niet meer horen van allerlei theologische discussies en van allerlei vaak subtiele onderscheidingen. Men gunt zich de tijd niet meer en de moeite om zich te verdiepen in de geloofsleer. Maar men vraagt zo kortweg, kom er nou eens mee voor de dag. Wat kan ik er nou mee doen, gewoon in de praktijk van mijn leven? Wat heb ik er nou morgenochtend aan dat ik vanavond in de kerk gezeten heb? Dat is kort en goed de vraag van deze tijd. En we doen er goed aan daar niet aan voorbij te gaan. Wij doen er goed aan ook overeenkomstig de omstandigheden waarin het mensdom vandaag leeft, ook het christelijk deel der mensheid te luisteren naar de noden, de eigen tijdse noden. Daar doen we goed aan als ouders, ook als predikers, als ouderlingen aan de diakenen, opdat we zo toch met Paulus de Joden een Jood, de Grieken een Griek zouden zijn en ieder zouden benaderen in het leven waarin hij leeft. Nou, dat doet de onderwijzer ook. Hij zegt, hij vraagt, waartoe dient ons dat wij dat weten? Wat heb je daar nu aan? Wat doe je daarmee in de praktijk van het leven? Dat je nu weet dat God alles geschapen heeft. En dat God door zijn voorzienigheid alles onderhoudt. Dat er geen blad van de boom valt. Dat er geen haar van het hoofd valt. Dat het kleinste van het kleinste diertje, wat op de aarde leeft, wat met een microscoop te zien is, dat dat diertje door God onderhouden wordt. En dat dat diertje door God gemaakt is. En dat dat diertje er niet voor niets is. Wij mensen, wij denken vaak dat er zoveel in deze wereld overbodig is. Maar God doet niets voor niets. Ook al menen wij dat er heel veel gebeurt wat beter niet zou kunnen gebeuren. En dat er heel veel op deze wereld is wat het beter niet zou kunnen zijn. En dat er genoeg ontbreekt wat wij er zouden wensen. Maar God regeert en hij toont zijn hoogheid. Ook hierin dat hij al de soevereine regeert. En dat zijn doel majesteit is. En aanbiddelijke heerlijkheid. En dat zijn wijsheid oneindig is. Zwijg voor zijn aangezicht. Gij ganse aarde, want God is ontwaakt uit zijn heilige woning. Dat geldt ook wat betreft Gods schepping en Gods onderhouding. Nu, wat hebben wij daaraan? En dan zegt de onderwijzer als antwoord, wel, dit hebben we eraan. Als we dat nu echt weten, dat God alles maakt, gemaakt heeft, dat God alles onderhoudt, van het kleinste tot het grootste, dan kunnen we in tegenspoed geduldig zijn. Als we mogen beseffen dat God het doet. In tegenspoed geduldig. In de eerste vraag van deze zondagsafdeling is dus gezegd, God zorgt, hij maakt de wereld. En nu, hier in deze tweede vraag, daar zegt de onderwijzer, als u dat nu weet, met dat weten des geloofs, gedraag u dan ook als kind. Dat betekent in het kort deze 28e vraag met haar antwoord. Vader heeft gemaakt, aanvaard u dan als kind. Als kind. Alles. Wat hier in deze wereld is, wat u treft, wat u overkomt, alles wat God u oplegt, daar gaat het om. In die verhouding stelt God ons vanmiddag met zichzelf voor deze vraag. Hij de schepper, wij zijn kerk, zijn gemeente,
die weten dat hij de schepper en de onderhouder is. Gedraag u als kind. En dan begint de onderwijzer met te zeggen, wees dan allereerst in alle tegenspoed geduldig. Geen woord mag u overslaan. Daar staat in alle tegenspoed geduldig. Waarom begint u hiermee? Ach, dat zal wel zijn omdat u in de vorige zondag gezegd heeft dat het hele leven hier op aarde een jammerdal is. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, stond er in zondag 9. En in een jammerdal, daar moet je kwaad verwachten, dan moet je tegenspoed verwachten. Tegenspoed, dat is normaal in deze bedeling. Zegeningen, die zijn abnormaal. Voorspoed is abnormaal. Tegenspoed, dat is normaal. Dat is aan deze bedeling eigen, aan dit jammerdal. Of bent u vergeten wat God gezegd heeft op de eerste bladzijde van de Bijbel, dat het aardrijk vervloekt is om onzentwil, en dat het doornen en distelen zou voortbrengen, en dat we in het zweet van ons aanschijn ons brood zouden eten, en dat onze vrouwen in smart hun kinderen zouden voortbrengen. Bent u vergeten wat God gezegd heeft? Als vloek over onze zonde. Een jammerdal. Dus daarom begint de onderwijzer met te zeggen, in tegenspoed, want dat is verreweg het meeste, in tegenspoed geduldig. Geduldig. Dat is eerst negatief. Dat wil zeggen, niet tegen God opstaan. Niet zich tegen God aankanten. Dat ligt in onze natuur. Dat is ons eigen. Om als God ons tegenspoed zendt, te vragen, en waarom? En waarom ik? En waarom dat in zulke mate? En waarom dat onder deze omstandigheden? Dat is ons eigen. Ja, kijk niet naar uw buurman. Dat is ons allemaal eigen. Dat hebben we van onze vader. Onze vader die deed dat ook. En toen stond hij nog wel in de staat der rechtheid. Toen begon hij zich tegen Gods bevel, tegen Gods leiding, tegen Gods hand in te zetten en tegen God aan te kanten. Toen zei hij, waarom moet God alleen de baas zijn? Waarom mag ik zelf niet uitmaken wat ik wil doen op deze wereld? Waarom kan ik mezelf niet tot een God zijn? En die les, die hebben we goed onthouden. Die les, die zit ons diep in ons vlees. En als God ons nu zegt, nee, die kant heen, die andere kant, dan beginnen we te murmureren. En dan zeggen we, en waarom nou aan mij? Dus, als we nu, want hier spreekt het kind die vaders zorg ziet. Als we nu geduldig mogen zijn, dan is dat omdat dus die tegenkanting uit ons hart is weggenomen, is opgeheven. Die wrevel, die opstand, want dat is dat ongeduld. Ongeduld gaat gepaard met wrevel en opstand. Ongeduld, dat is het begin van de revolutie. De eerste wereld is verloren gegaan om haar ongeduld, om haar wrevel, om haar revolutie tegen God en tegen elkaar. Ze zwetsten tegen God en ze sloegen elkaar dood. De hele wereld was vervuld met haat en nijd en bittere wrevel en ongeduld. En toen heeft God die eerste wereld verdelgd door de zondvloed. En nou is het in de tweede wereld niet beter geworden. Ook die tweede wereld, de wereld waarin wij leven, de laatste wereld, die is weer vervuld met wrevel en met opstand en met ongeduld, met verzet tegen God. Dan vinden we Gods slagen vaak redeloos. Dan vinden we de tegenspoed vaak tomeloos. Zie het maar in het kleine kind al, hoe dat het zich verzet tegen de wil van vader en moeder. Het meent het veel beter te weten en veel beter te kunnen dan degene die het kind moeten opvoeden en moeten leiden. En als we wat ouder worden, dan verzetten we ons misschien niet meer zoals het kind zich verzet. Zeuren, dreinen, stampvoeten, kwaad worden. Maar daarmee wordt ons hart er niet beter op. Want menigmaal als we wat groter worden, dan zwijgt onze mond wel onder het gebod of verbod van vader en moeder. Maar daarmee zijn we nog lang niet geduldig. Daarmee zijn we het nog helemaal niet eens. Ja, dan is er wel een intoming, dan is er wel een soort gelatenheid, dan is er wel een bukken onder de macht, maar dan is het onder de overmacht, omdat het toch eenmaal niks helpt. Maar dat is nog niet geduldig zijn. Ach ja, je leest het wel eens op de rouwkaarten soms van mensen die zich nooit aan de dienst van God gestoord hebben, na een geduldig gedragen lijden. En dan denk ik wel eens, hoe zouden die mensen dat toch voor elkaar gekregen hebben om geduldig te zijn in het lijden. En dat terwijl je nooit gehoord hebt dat ze God gediend hebben en God gevreesd hebben in hun leven. En bij navraag dan blijkt het over het algemeen dat men gelatenheid voor geduld aanziet. Dat kan. Je komt bij vele mensen aan ziekbedden in ziekenhuizen en inrichtingen. En als ik dan zo eens vraag, hoe gaat het ermee? Kunt u het nogal hebben hier? En hoe bent u? Hoe voelt u zich? We zullen het zomaar aanvaarden, hè. Er is toch niks aan te doen. We zullen onze tijd maar uitleggen en maar hopen op betere dagen. Je kan er toch niks aan doen. Je kan jezelf er toch niet vanaf helpen. Dat is natuurlijk niet dat geduldig zijn. In tegenspoed wel, nee. Dat is gewoon de leeuw die getemd zit binnen de tralies van zijn kooi en die nu heel sloom daar in het zand van zijn kooi ter neder ligt. Het baat hem toch niet dat hij opstaat en brult en zijn verschrikkelijke tanden laat zien en met zijn scherpe klauwen naar het kijkend publiek slaat, want er zitten zulke dikke tralies voor. Zo is een mens die God niet vreest. Als zo'n leeuw, zo'n gekooide leeuw, zo'n getemde leeuw, maar toch met een leeuwenaard, gereed om te verscheuren, gereed om tegen God op te staan. En u zegt hier de onderwijzer, het kan anders. Het kan anders. Als een mensenkind weten mag, met de wetenschap van het geloof, dat alles wat hem overkomt, alle tegenspoed, ook die tegenspoed die hij niet begrijpt. Soms hebben we wel eens tegenspoed in ons leven dat we zeggen, ja, dat dacht ik nou wel. Dat dacht ik nou wel dat het komen zou, dat is nogal vanzelf. Dan zien we direct verband tussen tegenspoed en tussen zonde. Maar er is ook zo vaak, het is ook zo vaak in ons leven zo, dat we daar geen direct verband tussen zien. Ja, ver vaag weg bekennen we wel dat alle tegenslagen er zijn, omdat we gezondigd hebben, maar het valt toch maar bitter tegen om dat te aanvaarden, als ik nou heel netjes keurig leef, en als ik trouw naar de kerk kom, en als ik mijn kinderen netjes opvoed, en als ik dan toch tegenslagen krijg, tegenspoed, alle tegenspoed die ik niet rijmen kan, om dan geduldig te zijn. Hoe kan dat, zult u zeggen? Ach, de onderwijzer zegt, dat kan ik alleen wanneer ik weet dat vader het doet. God, ja, maar dan God als vader. Straks dan komt u nog verder op terug. Onze getrouwe God en vader. Ruk dat niet uit zijn verband. Maak dat niet los van elkaar. Want als ge God niet als vader ziet, dan zult ge u nooit als kind gedragen onder alle tegenspoed. Alleen wanneer u ziet dat hij zorgt, ook in tegenspoed, in alle tegenspoed, dat de slagen niet mateloos zijn, maar dat hij de wikken uitslaat met een stok en het komijn met een staf. En dat hij het wagenrad over het korenrad gaan, ieder op zijn eigen wijze. Ja, dan gebeurt het in het leven van Gods kind, dat ze in tegenspoed geduldig mogen zijn. Dan vergaat de opstand tegen God. En dan ten tweede, want die tegenspoed, dat is niet alleen, dat geduldig zijn is niet alleen naar de negatieve zijde, dus niet opstandig zijn. Maar dan gebeurt het wel dat ze met Job mogen zeggen, en dat is positief. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, en de naam des Heeren zij geloofd. Daar heb je het. Wanneer het kind ziet dat vader niet anders kon. Dat het goed voor ons was verdrukt te worden. Dan gaan we met het lijden instemmen. Dan is het niet alleen zo dat we zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Maar u doet toch geen kwaad. Maar dan is het zo dat we zeggen, Heere, u doet goed. Goed. Ook als u me kastijdt. Ook als u lijden over me brengt. O, ik weet wel, geliefden. Dit kan alleen maar wanneer wij Gods hand zien als een vaderhand die in Christus Jezus zijn toorn van ons afwendde en die ons nu gemeenschap geeft aan Christus lijden. Niet meer om te boeten voor onze zonden, want let wel, Christus heeft de straf gedragen, geheel, volkomen alleen. Maar waarom moeten wij dan ook nog tegenspoed incasseren in dit leven? Ach, dat is vaders wil. Dat is vaders weg. Daar moet u nou niet tegenop staan. Daar heeft vader goede bedoelingen mee in uw leven. Dat geheim, dat weet ik wel, dat wordt alleen ontsloten daar waar we mogen zien dat God vader is, ook mijn vader, door die geest der aanneming tot kinderen, die God in zijn gemeente, in de gemeente van het Nieuwe Testament, gegeven heeft. Gij lieden, zegt Paulus, hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. En dan zegt hij niet, sommigen van u hebben die geest der aanneming. Of enkele, dat zeggen wij. Maar de Heere zegt, gij. En dan heeft hij tot die gemeente, tot al die geloof, die waarachtig wedergeboren zijn. Dan zegt hij, gij hebt ontvangen die geest der aanneming tot kinderen, door de welken wij roepen, Abba, Vader. En door die geest geleid, mogen we in tegenspoed geduldig zijn. Niet alleen niet opstaan, maar dan mogen we die tegenspoed ook aanvaarden. Straks is het u voorgelezen, in welke tegenspoed Gods kinderen kunnen komen. Als u die lijst uit 2 Korinthe 11 leest, die lijst van tegenspoeden, en het is nog maar een bloemlezing uit het leven van Paulus, want hij noemt de grote doorn in zijn vlees er nog niet eens bij, waar hij zijn hele leven lang mee te strijden gehad heeft, en nog zoveel andere verdrukkingen die hij niet eens noemt, maar dan kunt u enigszins begrijpen hoe groot dat de tegenspoed kan zijn. En u heeft de apostel Paulus het toch mogen zeggen, dat nu al die tegenspoed hem niet zou kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Want het is nu eenmaal Gods wil om zijn kinderen door lijden te heiligen. Wij denken soms wel eens, ja, maar als dat nou een kind van God was, zou hij dan wel in zulke tegenspoed komen? Nee, we moeten andersom denken. We zouden beter zo kunnen denken. Juist omdat het een kind van God is, brengt God hem in zulke tegenspoed. Dat is bijbels. Want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij. En hij tuchtigt een iegelijke zoon die hem aanneemt. Die hij aanneemt. In tegenspoed geduldig. En ten tweede, daar staat in voorspoed dankbaar zijn mogen. Ja, het is vaak zo dat wij beter in tegenspoed kunnen leven dan in voorspoed. Beter, en dan bedoel ik naar de geestelijke zijde van ons leven. Want mijn vlees, net zo min als het uwe, verlangt naar slagen, verlangt naar tegenspoed. Daar moogt u ook niet om bidden. Daar hoeft u ook niet om te vragen. U mag altijd bidden of God u bewaren wil voor tegenspoed. Dat mag. U zou tegen uw mens zijn in bidden, als u anders bad. Maar het is toch ook vaak zo, als God dan tegenspoed in uw leven zendt, dat u menigmaal beter leeft, naar geestelijke maatstaven gerekend, in uw tegenspoed, dan in uw voorspoed. Want in voorspoed, dan menen we menigmaal dat we God begrijpen. Dan menen we menigmaal dat we God in zijn voorzienigheid en in zijn bestuur van ons en ons gezin en ons huis en onze zaak kunnen begrijpen. Maar in tegenspoed dan houdt dat begrijpen radicaal op. Dan komen we tot het punt van de aanbidding. Als de slagen, zoals ik straks reeds zei, mateloos en redeloos schijnen, dan is er nog maar één weg. En dat is in aanbidding alles prijs te geven in Gods hand. Dat is in aanbidding te zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Maar u hebt gegeven en u hebt genomen. Ik dank u, ik loof u, want ge zijt een wonderbaar God. En dat moet u eerlijk toestemmen. Dat gebeurt meer in tegenspoeden als in voorspoed. Nu zegt de onderwijzer verder, dat ik weet dat God alles geschapen heeft en nog onderhoudt, dat maakt ons ook in voorspoed dankbaar. Dankbaar. Ook weer eerst naar zijn negatieve zijde, dankbaar. Dan begeer ik niet meer. Dan houdt de spraak van die twee dochters van die bloedzuiger op, die altijd maar roepen, geef, geef, geef. En dat is heus niet alleen de schraper die met God en zijn dood geen rekening houdt. Dat is heus niet alleen de man die niets anders weet dan centen tellen. Maar dat is vaak ook de christen. Nog wel de wedergeboren mens. Na zijn onwedergeboren zijde dan. Althans, die dikwijls zo naar zichzelf toe bidt. Zonder dat hij eerst vraagt wat de wil des Heren zou zijn. Wat meest zou zijn tot de verheerlijking van Gods naam. Die altijd maar meer wil hebben, goed op goed wil stapelen. Nu in voorspoed dankbaar zijn. Geliefden, dat is net zo goed een werk van het geloof als in tegenspoed geduldig zijn. Want weet u, menigmaal dan verwisselen wij dankbaarheid met blijdschap. En dan denken wij dat dankbaarheid hetzelfde is als blijdschap. Maar die illusie, die moet ik u al gauw ontnemen. Dankbaarheid is van een geheel andere orde als blijdschap. Blijdschap, dat heeft betrekking op het goed wat u krijgt. Wat u toegevallen is, wat ge gekocht hebt of wat u geschonken wordt. Maar dankbaarheid heeft betrekking op de persoon. Wanneer ik mijn kind een stukje speelgoed geef, dan is dat kind meestal dolblij. Ja, het moet al aardig wat zijn, anders dan zijn ze niet meer blij. Maar goed,
dan zijn ze blij, dan is dat kind dolblij. Maar ja, ze zijn toch eerst bezig met dat stukje speelgoed. En dan misschien, ja, over een uur, dan denken ze nog eens aan, oh ja, dat heb ik van papa gehad. Dat is waar. En dan zou het kunnen zijn dat er ook nog iets van dankbaarheid achteraan komt. Van, dank u wel hoor, dat ik dat gehad heb. Maar de eerste reactie, dat is blijdschap, blijdschap. Ja, ik denk dat wij christenen dat ook nog niet goed uit elkaar kunnen. Ik lees zo vaak met grote dank aan God, of dankbaar aan God geven wij u kennis. En dan denk ik wel eens, is dat echt? Zou dat waar zijn? Is dat de Bijbelse dankbaarheid? Of is het maar blijdschap? Blijdschap omdat u zoveel jaar getrouwd bent, of dat u een kindje ontvangen hebt van de Heere, of dit of dat in uw leven plaatsgevonden heeft, waar u erg blij mee bent. En die blijdschap die is goed, maar niet genoeg. Die blijdschap die moet u tot dankbaarheid stemmen. Het is niet genoeg dat ge de gave van God aanneemt, dat doet de duivel ook nog wel. Maar hij erkent God niet. Hij bewijst God geen dankbaarheid. En u wil de Heere gedankt zijn. De Heere is niet tevreden met blijdschap, maar de Heere wil dankbaarheid. En die dankbaarheid, dat is nu de zielestemming van het kind die uit vaders hand verzorgd wordt. Ik zeg, dat is eerst naar de negatieve zijde van, vader, zo is het genoeg. Vader, het is meer, duizendmaal meer, als dat ik verdiend heb. O, wat bent u groot, wat bent u goed, wat bent u mild. Wat bent u trouw. Dan zien we niet in de eerste plaats naar de gave. Maar dan zien we in de eerste plaats door de gave naar de gever. Dan zien we vader in zijn trouwe zorg. Dan bloeit de dankbaarheid in ons leven. En het is ook naar de andere zijde, naar de positieve zijde. O God, hoe groot. Hoe groot is het goed dat gij geeft die op u wacht. Dat ge verleent, genadig verleent aan hem die u vreest. Ook het volk van God is maar matig in haar dankbaarheid. Een voorbeeld het Israël van de oude dag. De Heere die geeft ze volop manna, volop water. De klederen versleten niet en de schoenen die werden niet oud. Hij verzorgde ze tot de met. Dag en nacht naar lichaam en ziel. En wat deden ze? Ze werden Gods zorg zat. Ze zeiden, het zal tijd worden dat we eens voor ons eigen kunnen zorgen. Dat we uit deze nare woestijn komen met dat zoete manna. We walgen ervan. Het zal tijd worden dat we eens in Kanaan komen. Kunnen we tenminste zelf onze akkers bouwen en planten wat we willen. Zo murmureerde ze tegen God. Ze erkende zijn gaven niet. Ze hadden er niet genoeg aan. Ze wilden nou wel eens een keer eigen baas zijn. En zelf uitzoeken wat goed voor de was. Dat was Gods volk. Dat was het verkoren volk. Dat was Israël. Het volk naar de naam des Heren genoemd. Geliefden. Ik hoef het verder niet toe te passen. Keert ermee tot uzelf in. Wij behoren ook tot het verkoren volk. Wij behoren tot het Israël van de nieuwe dag. God is goed voor ons. Hij begenadigt ons met eten en drinken. Met rijkdom en eer. Hij begenadigt ons. Zodat we hier mogen zitten. Allemaal gevoed. Gekleed. Gezond en wel bij ons verstand. In een ongekende wilde tijd. En zijn we dankbaar. Ja, gelukkig. We komen het nog wel eens tegen. Vooral onder de ouderen. Dat ze zeggen, ach, ik heb zoveel. En ik heb het niet verdiend. Maar is dat blijdschap of dankbaarheid? Het is al groot als er nog blijdschap is. Maar gaat dat door tot dankbaarheid? Ziet u nou ook. Dat God u dat geeft.
En leidt het u nu tot bekering? Want dan loop ik even op het onderwijs van de catechismus vooruit. Waaruit bestaat nu de waarachtige dankbaarheid? Wel, dat bestaat in de bekering tot God. De vrucht van het zien van Gods zorg, van Gods onderhoudende zorg, leidt tot bekering, tot waarachtige bekering. En dan is het gebed, zegt de onderwijzer, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Bidden en danken om hetgeen wat God gegeven heeft. Nou, in voorspoed dankbaar. Kunt u daar amen op zeggen? Moeilijk, hè? Ja, onmogelijk. Onmogelijk. Tenzij dat ge gelooft dat het uit Gods vaderhand u toekomt. Dan is het vanzelf. Dan kan het niet anders. Dan heb u aan de gaven niet genoeg. Dan bent u niet verblijd met alleen de gaven. Dan wilt u de gaven zien gegeven door vader. Door een verzoend God, een genadig God, als het onderpand van de eeuwige verlossing, als het onderpand van God zelf. Dan wilt u de gave aanvaarden en u aanvaardt de gave en u bent dankbaar met de gave, omdat u in de gave de liefde van de gever zelf bemerkt. Dat is zo. Alles wat God geeft, dat geeft hij niet los van zichzelf, van zijn wezen. Ik weet wel, de mens, de goddeloze mens, de onbekeerde mens, die ziet dat niet. Die pakt gerust Gods gaven aan en die laat God heen gaan, in de kou staan. Buiten de kring van zijn denken en van zijn leven. Maar Gods kind ontvangt de gaven. Zo menigmaal, als die door het geloof werkzaam is, uit de hand van vader. En ziet eerst op naar hem die het gaf. En zegt, ik dank u, Heere. Ik had het niet verdiend. En dan zo groot en zo rijk. Zie, daar is nog een derde vrucht van dit weten. En dat noemt de onderwijzer een goed toevoorzicht hebben. Op onze getrouwe God en Vader dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat is de derde vrucht van dit weten des geloofs. Daarvan spreken we u nog een enkel woord. Maar we willen eerst zingen uit Psalm 147. Het zesde en het tiende vers.
Thank you.
die gelooft dat God alles gemaakt heeft, die gelooft dat God nog alles onderhoudt, die mag ook hoop hebben voor de toekomst. Die hoeft niet bang te zijn. Die hoeft geen slaafse vrezen te hebben. Die mag hoopvol zijn, een goed toevoorzicht hebben. Toevoorzicht, het oude woord voorzichtigheid. Die mag vooruitzien, niet in de zin van met zorg vervuld zijn voor de toekomst, juist niet. Maar die mag vooruitzien dat God voor hem zorgen zal. Dat betekent, die mag een goed toevoorzicht hebben. Die mag voorzichtigheid hebben, vooruitzien dat God voor hem zorgen zal, om verzorgd te worden. En dan wel op onze getrouwe God en Vader. Dus niet op de omstandigheden, niet op die of die, van wie hij denkt dat hem in nood wel helpt, dat hij hem in nood wel helpen zal, maar op onze getrouwe God en Vader. Dat moet u van elkaar niet scheiden. God als de Elohim, als de Almachtige, en Vader als de getrouwe, als de goedertierene, die geeft wat hij wil, wat hij goedkeurt. Dat is de weelde van geloof. Dan is het geen donkere toekomst meer die we tegemoet gaan. Al begrijp ik wel, en ik zeg het misschien ook wel eens, de donkere toekomst tegemoet. Maar voor Gods kind is er geen donkere toekomst. Want Vader zorgt. Al veranderde de aarde uit haar plaats. En al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Ik zou niet vrezen. Want de Heere is met me. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Al ging ik ook in een dal van schaduwen des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Zie, zo spreekt het kind. Want hij kan het, hij is de Almachtige God. En hij wil het, want hij is een vriendelijk vader. Ja, maar al die tegenspoed dan, en al die mensen dan, en al die middelen. Daar staat geen schepsel, nog in de hemel, nog op de aarde. Geen schepsel zal ons van zijn liefde scheiden. Daar staat niet dat geen schepsel ons kwaad kan doen. Oh ja, dat laat God vaak in zijn vaderlijke zorg over ons toe. Dan moet Babel wel eens de stok zijn om Israël op de plaats te brengen. Dan gebruikt hij wel eens harde, goddeloze mensen om zijn kinderen het aan het verstand te brengen. Dat alleen bij hem veiligheid, dat alleen bij hem het leven is. Maar wat die mensen en middelen die die mensen maken en waarover ze beschikken, dan ook kunnen. Ze kunnen wel, ja desnoods, het lichaam doden. Maar ze kunnen de ziel niet doden. Ze kunnen ons niet scheiden van de liefde Gods. Dat kunnen ze niet. En daarom hebben de martelaren hun leven overgegeven om verbrand te worden. Ze hebben de macht van de boze niet onderkend. Maar ze hebben boven het woede van de Satan en zijn helpers geloofd. God zorgt. Ook als de vlammen straks om me heen kringelen. Ook als ik tot stof verga. Ze hebben gedachten van het woord des Heren. Vreest veel meer hem. Die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. En nu zegt u, o God, als het voor mij op een martelaarschap aan zou komen, ik zou nooit staande blijven, dan gelooft u niet in God en Vader. Want als u in waarheid in hem gelooft, dan gelooft u ook dat hij u dan het geloof zal schenken.
Dan zegt David, al moet ik dan door een muur, met God kom ik erdoor. En al moet ik dan door een bende, dan zal de Heere aan mijn zijde zijn. Zo spreekt het geloof. En God doet het ook.
Ge zult op God niet te vergeefs vertrouwen.
Dat heeft de geschiedenis genoegzaam bewezen. Daar staan drie jongelingen, te midden van de heidense Babylonische cultuur. En de koning zegt, buigen, geef je nog één keer de tijd. Buigen, en dan zal je niks gebeuren. Ze zegt, koning, we doen het niet. We hebben een God die ons bevrijden kan. En al zou God ons niet bevrijden, we buigen nog niet voor dat beeld. Vreest veel meer hem, die ziel en lichaam kan verderven in de hel. Geen schepsel zal ons van zijn liefde kunnen scheiden, hoort u het? Hiermee wordt u niet gevrijwaard voor allerlei tegenspoeden, voor allerlei leed. Want dat zal het leven der verlosten vergezellen, zolang ze hier op de aarde zijn. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn de vrome lot. Maar ze zullen ons niet scheiden van de liefde Gods. In tegenstelling, juist die rampen, juist die tegenheden, juist dat vuur, dat zal het goud steeds reiner maken. Dat zal het geloof steeds meer doen uitblinken. Daar komen hier wel eens tijden in ons leven, dat we mogen zeggen, Heere, ik dank u voor de verdrukking. Ik dank u voor de zee van ellende die over me gegaan is. Heere, het was een zoete tijd, zelfs in het midden van de ellende. Zo spreekt alleen het geloof. Maar dat is dan ook alleen werkelijkheid. Al het andere is maar schijn. Al het andere schijn. Geen schepsel zal ons scheiden van de liefde Gods. En waarom niet? Wel, alle schepselen, die zijn al zo in zijn hand, dat ze tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Ze kunnen ons geen kwaad doen, als God het niet wil. En ze moeten ons goed doen, zo God dat wil. Dan moeten de wraatzuchtige raven Elia brood brengen. En God leeft nog. En hij gebruikt nog raven om zijn kerk te onderhouden. Dan moet Kores, wiens zwaar droop van het bloed, Kores de Perziaan, die moet het volk van Israël een vrijgeleide geven. Hij die tientallen volkeren door de scherpte van het zwaard verslagen had. Hij moet dat verachte volk van God een koninklijk vrijgeleide bezorgen. Want alle schepselen zijn al zo in zijn hand, dat ze zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Dan moet het Romeinse zwaard, waarlijk niet vies van bloed, Paulus beschermen. Want, zegt Paulus, ik moet Rome zien. En in het centrum van de heidenwereld, de banier van het evangelie plant. Zie geliefden, dat is de troost van zondag 10. In deze hoede zijn we veilig. Onder deze bescherming zal het waarachtig wel gaan. Hoe dan ook de zee met haar golven mogen bruisen, maar ze raakt hemzelf niet aan, die namelijk op God betrouwt. Alle zekerstelling van deze wereld, alles wat ons verzekert, en verzekeringen die door mensen worden aangegaan en aangedaan, ze stellen teleur. Ze brengen ons in een grote chaos. We staan aan de rand van een economische crisis, door alle zekerheden die we onszelf verworven hebben. En ze brengen geen nut. Ze brengen het volk aan de rand van de afgrond. Maar deze zekerheid, daar kunt u op bouwen. Hij zal nooit beschamen. Dat werk mogen dan hier op de aarde menigmaal beproefd worden. Maar in de uitkomst zal het blijken dat hetgeen God gesproken heeft waarachtig is. Kom dan, moede zondaar, onderslagen, onder tegenspoed, menigmaal vermurwd, menigmaal in onbegrepen wegen gaande, klem u vast aan Gods barmhartigheid. Klem u vast met Jacob aan hem die met u worstelt. En zeg, ik zal u niet laten gaan. Tenzij dat gij mij zegt. Al doodt gij mij, Heere, ik zal toch op uw goedheid hopen. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de nier dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Amen.
Heere, het kan toch. Het kan toch door het geloof om in tegenspoed geduldig te zijn en in voorspoed dankbaar en voor de toekomst vertrouwend. O, wat een blijdschap geeft gij dan in het hart dergene die u vrezen. Ja, dan roept David het uit. Terwijl hij van zijn zoon door zijn zoon van de troon gestoten is. En in de velden van Bahurim als een eenzame zwerver ten neder ligt. Ik zal in vrede ten neder liggen en slapen. Want de Heere ondersteunt mij. Dan zijt gij die God die David in zijn grootste smart meer blijdschap gaf dan ter tijde, dat de goddeloze koren en most vermenigvuldigd werden. Dan zijt gij die God, die uw kinderen leidt naar uw raad, en daarna in uw heerlijkheid opneemt. Dan stelt u nooit teleur, dan zijt u in tegenspoed, nog een vriendelijk ondersteuner. Dan zijt u in voorspoed die God die voor ons waakt, dat we niet verdwalen in uw gaven. En dan zijt u voor de toekomst onze hoop, ons uitzicht, onze rots, ons deel en ons eeuwig goed. Heere, leer ons daar dan maar op vertrouwen. Als kinderen, klein en hulpeloos en teer. Geef dat we er iets van in de praktijk van ons leven mochten brengen. In de week die we weer zijn ingegaan. Behoed ons met onze kinderen. Leer ons de weg des heils. Leid ons door uw geest. Zegen u de arbeid. Ook aan onze jeugd besteed op de school. Zegen u ook die arbeid. Tot de vernieuwing van hun hart. Tot de roem van uw naam. En alles. Wat onder uw zegen geschiet, laat het gezegend zijn. Laat het zijn vruchten mogen voortbrengen, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En onze ziel de zalige vrucht daarvan zou oogsten. Amen. Slotzang der gemeente is uit Psalm 27, het zevende vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God, vruchten schaar houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed, zo daalt zijn kracht. Op u in zwakheid neer, wacht dan. Ja, wacht, verlaat u op de Heer. Het laatste vers van Psalm 27.
Oh.
gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.